Jeremia hoofdstuk 30 en 31. We hebben ons in het boek Jeremia al een paar keer bezig gehouden met de achtergrond van dit hele boek. Namelijk dat Jeremia in de tijd van zijn profeteren nog als enige profeet in Jeruzalem was. Een deel van Jeruzalem was al in Babel, Daniel en zijn vrienden. Een ander deel van Jeruzalem was al in een vluchtelingenkamp in Babel, in Irak. Aan de rivier de Kebar of Kebar. En een groot deel was nog in de stad en leefde nog in het land. En die zouden later in ballingschap worden weggeleid. En Jeremia probeert nog één keer een appel van de Heere te laten horen. Hij klopt aan de deur van Jeruzalem, probeert ze te bereiken en probeert binnen te komen met die boodschap. Die wordt niet in dank afgenomen. Ze hebben hem zelfs verworpen, ze hebben hem in een kuil gegooid, ze hebben met hem eigenlijk gedaan wat ze met alle profeten hebben gedaan, van we willen niet luisteren. Zo ongeveer ging het toen. En dan moet Jeremia het oordeel aankondigen. Het gaat niet goed met jullie, het verschrikkelijke komt, de Heere blijft niet zo doorgaan. Maar Jeremia moet ook tegen de volkeren zeggen, en dat komt nog in de rest van dit boek, dat die het ook niet goed doen. En het volk dreigde ontmoedigd te geraken. Je kunt je voorstellen, als er dan gezegd wordt, jullie blijven niet hier, dit blijft niet zo, dit gaat echt stuk, dit gaat kapot, dit gaat werkelijk ten onder, en dan krijg je ook het idee van, dat is allemaal te zwaar, te veel, dit trekken we niet, dit houden we nooit recht. En dus komt daar een stuk spanning. Maar midden in dit boek van Jeremia staan de prachtigste heilsbeloften voor de toekomst van Israël. Ik weet niet hoe u over Israël denkt. Ik heb het niet over de politiek, ook niet over hun gedrag, maar over Gods plannen met dat volk. Maar hier in dit boek wordt heel concreet gezegd wat de Heere gaat doen met dat volk Israël. Ook al hebben ze het verknoeid in die tijd, ook al hebben ze de profeten verworpen, ook al hebben ze Jeremia in de put gegooid, ook al hebben ze hem in de gevangenis gezet. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Maar hoe dan ook, God kan zijn gedachten ten aanzien van Israël niet veranderen. Dat blijft hetzelfde. En nu kunt u zeggen, dat is dan een boodschap voor Israël, maar dat is ook een geweldige zegen voor ons. Als de Heere u belooft dat hij terugkomt, dan kunt u er een hele tijd niet aan denken. U kunt zelfs de andere kant op lopen, maar hij komt wel terug. En als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan kunt u zeggen, ja, daar heb ik niks aan, want ik zit op dit moment met mijn baan of met de situatie in mijn gezin. Dat kan wel zijn, maar hij gaat wel plaats bereiden en hij komt wel weer. En als de Heer Jezus zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw, dan kun je 100 keer zeggen, dat ik merk het niet, maar het is wel zo. Dat zijn geweldige dingen. En ik hoop echt dat u uit deze profetische boeken ook een prachtige bemoediging krijgt, een enorme bemoediging om de Heere te vertrouwen en om door te gaan. Ik ga heel fragmentarisch iets lezen uit Jeremia 30, waaruit Gods plan met Israël heel concreet blijkt. En dan ga ik midden in hoofdstuk 31 mijn tekst vinden voor vanavond. Ik begin bij vers 1 van hoofdstuk 30. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, dubbele punt, zo zegt de Heere, de God van Israël, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heere, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Vers 8. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar ze zullen de Heere hun God dienen en David hun koning, David zelf was natuurlijk al lang overleden, maar David hun koning, en toekomstige koning David, die ik hun verwekken zal. Vers 11, want ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen. Dus de Heere gaat ook met die volkeren handelen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Doch naar recht u tuchtigen, ik zal, en al zal ik u zeker niet vrij laten uitgaan. Ze zullen dus wel oordeel ontvangen, ze zullen tuchtiging ontvangen. Het was al zo omdat ze in ballingschap gingen, maar de Heere zegt, ik zal dat zeker niet voorgoed doen. Vers 16. Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden, al uw vijanden tezamen in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden, en zal ik al uw berovers ten roof overgeven. Want ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u Sion de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt. Dan vers 18, zo zegt de Heere, zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob, en over al zijn woningen zal ik mij ontfermen. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden, en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis. Ik zal hen vermeerderen, en ze zullen niet verminderen. Ik zal hun tot eer brengen, en ze zullen niet veracht zijn. Vers 22, dan zult gij mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En dan vers 24, de brandende toorn van de Heere zal zich niet afwenden, totdat hij de plannen van zijn hart volvoert en verwerkelijkt heeft. In het laatst der dagen zult gij dat inzien. Dat is hoofdstuk 30. Volstrekt helder dat er een keer komt in het lot van Israël en dat de Heere hen terugbrengt naar dat land, dat hij de stad herbouwt, dat hij daarin een tempel plaatst en dat daar loflied zal zijn, dat daar eer zal zijn, dat daar glorie zal zijn. Het is volstrekt helder dat er in de toekomst een geweldige zegen zal zijn voor dat oude volk Israël. Hoe je ook denkt over de politiek, wat je ook vindt van de huidige situatie, dit zijn de woorden des Heren, de profetische boodschap. Jeruzalem zal daar zijn en Jeruzalem zal een stad van bijzondere glorie zijn voor de Heere. Nu komt vers hoofdstuk 31. Gij zult, vers 5. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Denk eens even in vandaag. Samaria is dus de Westbank. Ontoegankelijk voor toeristen. Je mag alleen gaan voor eigen risico en zo. Maar met de groepjes kom je er niet in. Want de verzekering dekt het niet en de chauffeur wil dat niet. En er zijn allerlei dingen. Maar goed, daar zal voor Israël geen Palestijns gebied zijn. Maar daar zal een wijngaard zijn voor Israël. Dat staat hier. En wie ze planten, eind van vers 5, zullen ook de vrucht genieten. Want de dag is daar dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm, komt, laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Een geweldig uitgangspunt. Vers 8. Zie, ik breng hen, de 10 stammen, Efraïm, nog onzichtbaar, nog steeds weg. 2 stammen zijn altijd gebleven. 10 stammen zijn al veel eerder in ballingschap gegaan. Maar ze worden hier gezien. Vers 8, zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde onder hen, blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In 1 grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, de 10 stammen. Die is mijn eerstgeborene. Want het woord is Heere o volken verkondigd. Het in verre kustlanden en zegt hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heeren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besproeide hof en ze zullen nooit meer versmachten. Dan vers 17. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heeren. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen, gij hebt mij getuchtigd, als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd. Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want gij Heere zijt mijn God. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen. Is Efraïm mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat ik zo vaak als ik van hem spreek, gedurig weer aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des Heren. Richt uw merkstenen op. Zet uw wegwijzers neer, zet uw hart op de Heerbaan, de weg die gij gaat. Keer terug, jongvrouw Israëls, keer terug naar uw steden. Hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw zal de man omvangen. Dan vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na deze dagen, luidt het woord des Heeren. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder tot zijn naaste en tot ieder tot zijn broeder leren. Kent de Heeren, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Tot zover het lezen. Nou wou ik me richten op een paar versen uit hoofdstuk 31. Namelijk, er is hoop voor uw toekomst. En over Efraïm, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Of dan zal ik bekeren. En richt uw merkstenen op de wet in ons hart geschreven. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Als u dat echt weet, als u een kind van God bent en leven uit God hebt, dan bent u een gelukkig mens. Want ook in onze levens is een situatie geweest van, Heere, wij kennen u niet. En ik weet niet of u naar hem gezocht hebt, sommigen hebben dat hun leven lang gedaan en nooit tot een resultaat gekomen, nooit een moment gehad van en nu heb ik hem leren kennen. In andere situaties is er wel verlangen om te zoeken, om naar hem te komen, maar dat wordt eigenlijk een beetje weggehouden, want ja, dat gaat zomaar niet en dat moet Gods geest gaan doen en als hij dat zelf doet, dan is het een werk van het vlees en daar mag je niet zomaar aan beginnen. Die willen wel, maar worden eigenlijk teruggehouden om dit geweldige te beleven van de Heer Jezus kennen als heiland, als verlosser. Weer anderen hebben een hele oppervlakkige bekering meegemaakt van, ja nou, ik heb ook de Heer Jezus aangenomen en daarna gewoon verder geleefd. Ja, nou ja, het kabbelt wel, het is er wel, maar eigenlijk is er geen diepgang, er is eigenlijk ook geen geestelijke groei. Nou, allerlei facetten zijn mogelijk. Maar ik hoop vooral dat het kennen van de Heer Jezus iets zekers is. Dat je je niet laat afleiden. De Heer Jezus wil vandaag in jouw leven komen, wil vandaag in je hart wonen en wil zich vandaag in jou openbaren. Echt waar. De enige opdracht die je krijgt is, je mag met je schuld, met je zonde tot God gaan en geloven in de Heer Jezus. Mag je dat dan zomaar doen? Ja, is dat bedoeld voor iedereen? Ja. Wil God dat iedereen behouden wordt? Ja, God wil niet dat er één verloren gaat. Je hoeft geen enkele reserve te hebben. Je mag Als je wilt, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Ja, maar bij ons hebben ze gezegd, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Dus u moet eerst mij bekeren, dan ga ik mij bekeren. Dat klopt. Maar betekent dat dan, en dat hoor ik heel vaak, dat ik er eigenlijk niks aan kan doen. Want als u mij niet bekeert, dan kan ik wel willen, dan kan ik wel bekeerd willen zijn, maar dan lukt het me toch nooit. Deze tekst die heel vaak misbruikt wordt, vinden we in ons hoofdstuk van vanavond. Jeremia 31, vers 18 en 19. Zou de Heere God tegen ons zeggen, ja, je moet eerst maar eens wachten totdat ik je bekeer. En als ik je bekeerd heb, dan kun jij je ook bekeren. Staat dat er? Ja en nee. Als u mij vraagt waarom iemand zich bekeert vandaag de dag, waarom iemand tot inkeer komt, dan is het omdat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van orde. Omdat de Heilige Geest, nu zeg ik het heel voorzichtig, maar ook heel plat misschien, met je ziel bezig is, om je te vertellen dat het helemaal niet goed zit met je. Dat er gewoon iets moet gebeuren. Dat er een moment moet komen dat je met je schuld en met je zonde tot God gaat. En als dat moment er is, dan denk je, hoe wist ik dat dan ineens? Hoe kwam ik in de klem? Hoe kwam ik in de tang van de Heere? Hoe zat ik er dan eens helemaal klem? Nou, dat is omdat Gods geest bezig was. Nou, je mag rustig zeggen, u bekeerde mij al. U was al bezig met mij. Voordat ik mij tot u keerde, was u al met mij bezig. Zou de Heere dat doen voor een select gezelschap? Nou, hier staat het voor heel Efraïm. De 10 stammen die nu nog steeds nergens zijn. We weten niet waar ze zijn. Het kan Scandinavië zijn, het kan Groot-Brittannië zijn, het kan China zijn, het kan Ethiopië zijn. Allemaal opties. De een zegt links, de ander zegt rechts. Laat maar. In elk geval, de 10 stammen zijn nog niet gevonden. Nog niet. En die hele groep zegt, bekeer mij. Werk aan mij. Zou de Heilige Geest dat vandaag bij jou en bij mij ook willen doen? Ja. Iedereen die hier is en de Heer Jezus heeft leren kennen, die gaat zeggen, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God geweest. Het is Gods gave. Hoe ging dat dan? Er kwam een moment dat je helemaal vast zat, en misschien wel omdat je vast zat, tot God ging roepen, en ging geloven, omdat een prediker zei, geloof in de Heer Jezus, dat is de oplossing, pak dat heil in Christus aan. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Maar betekent dat dat ik gewoon zittend op de stoel moet zeggen, ja, Heere God, als u me niet bekeert, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Ik wacht maar af tot u gaat peuteren aan mijn ziel, mag ik dat plat zeggen, tot u maar begint aan mij te werken. Ik ken hele volksnamen die zo denken. Ja, want er staat nog bovendien bij, bekeer mij, dan zal ik mij tot u, want gij, Heer, zei mijn God, want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. Dus alleen als u mij tot inkeer brengt, als u mij bekeert, dan pas heb ik berouw. Dus weer zo'n stukje. Als de Heer dat niet doet, dan kom je nooit in een soort van schuldsituatie, in de schuld komen. Dat moet de Heer doen. Klopt ook. Maar het is verkeerd als u daarop wacht. Ik ben er diep van overtuigd. De Heilige Geest overtuigt de mens van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. De Heilige Geest werkt en probeert je helder te maken dat er schuld is, dat er iets opgelost moet worden. En wie doet dat dan? Wie brengt dan bijvoorbeeld een oude situatie van het jaar nul, van je eigen leven, van vroeger, ineens terug? Hoe komt het dan dat je ineens terugdenkt aan dat wat er vroeger een keer is gebeurd? Ineens is dat er weer. Heb je aan geheugenverlies geleden, de hele tijd? Nou, in zekere zin wel. Maar de Heilige Geest brengt het terug. Als het wezenlijke dingen zijn, als het werkelijk opgeruimd moet worden, dan komen die dingen ook terug. Moet ik dan blijven kijken naar binnen, een soort navelstarend situatie creëren van en maar naar binnen kijken, en maar naar binnen kijken, net zo lang kijken tot ik weer een zonde ontdekt heb. Hey, ja, en dan kan ik die zonde beleiden. Ja, dan ben ik er nog niet, maar morgen ontdek ik misschien nog een zonde. Is dat het proces? Nee. Dingen die tussen God en jou instaan, worden door de Heilige Geest helder gemaakt. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als er nu, op dit moment, een situatie is in je eigen leven van, Heer, ik zit klem, ik zit vast, dan is dat al iets door de Heilige Geest bewerkt. En diezelfde Heilige Geest maakt helder dat er allerlei dingen zijn in jouw leven die weg moeten. De Heilige Geest schrijft ze als het ware op een soort merksteen en ineens staan ze levensgroot voor je. Nog preciezer, het is alsof je ze, of je ze de iedere dag weer tegenkomt. Ineens zie je ze iedere keer weer terugkomen. Er kan geen preek zijn of oh, gaat het alweer daarover? En je leest een artikel in een boekje en alweer gaat het daarover. Het is alsof dan alle dingen om je heen ineens dezelfde richting opkijken. Nou, dat klopt. Want jij bent zover. De Heilige Geest heeft dit bewerkt en jij bent zover. En hier staat, ik heb, want nadat ik tot inkeer gekomen ben, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd vanwege de smaad van mijn jeugd. De 10 stammen zullen door God zelf teruggebracht worden. In de schuld komen. En die 10 stammen die zullen zeggen, de schande van onze jeugd. We zijn van de Heere afgeweken. We hebben alleen maar onze eigen keuzes gemaakt. En we hebben verkeerd gehandeld, die schande van hun jeugd zal terugkomen. En ineens weten ze dat. Dat gaat ook met jou gebeuren. Als je wilt. En nu laat ik ons er verder even buiten. Maar dit is een proces, een algemeen proces. Door God ingezet. Met iedereen van ons. Niemand uitgezonderd. En iedereen die tot inkeer gekomen is, die slaat zich op de heup. Sorry, Heer. Sorry, ik wil mijn schuld erkennen. Ik wil belijden dat ik het niet goed gedaan heb. Ik wil erkennen dat ik fout was. En daar sta je dan in de schuld. Dan gaat de Heer ineens met jou aan de slag. Dan gaat de Heer een geweldig werk in jouw leven doen. De meesten hier kennen de Heer Jezus. Maar ik wil het graag helder hebben, dat niet de tekst van Jeremia 31 verkeerd gebruikt wordt, van, oh ja, zie je wel, je kunt jezelf helemaal niet bekeren. Als de Heer dat niet doet, ja, dan kan ik wel wat willen, maar ja, als ik niet bekeerd ben, dan kan ik me ook niet bekeren. Dat ongeveer is de weerklank. Hier zitten genoeg die dit heel goed onderkennen, maar hier staat wat het dan wel is. Israël. Gods volk. Efraïm, u weet het, dat zijn de 10 stammen. Juda, dat zijn de 2 stammen. Samen 12. Die 10 stammen zijn al weggevoerd naar Noord-Irak. En verder. Ver voor Jeruzalem in de dagen van Jeremia verwoest werd. Ver daarvoor. De 2 stammen zijn nog een poosje blijven zitten in Jeruzalem en omgeving. De 2 stammen, daar waren Juda en Benjamin. En die hebben daar geleefd, die hebben daar nog bij een poosje tempeldienst gehad. Lees maar eens in Ezechiël hoe die tempel eruit zag. Dat was helemaal niet zo fraai, maar dat was toch in die dagen. Die zijn ook weggevoerd in ballingschap. En in hoofdzaak gaat de profetie over die 2 stammen die uit Babel mogen terugkomen. Maar Jeremia gaat hier veel verder. En zeg, ja, maar ook die 10 stammen komen terug. Daar zal ik wel voor zorgen. Ook al zit er 1 in een stad en 2 in een heel volk, zal ik het anders zeggen. Al zit er 1 ergens in Peking. En ook al zit er 2 ergens in Birma. Ik haal ze eruit. Ik zoek ze. Dat is ook verkeerd uitgelegd. Ja, ze zeggen, ja, maar tot bekering komen, dat is niet voor iedereen. 1 uit een stad en 2 uit een heel geslacht. Kom, 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 wat denk je wel? Hier, zo, zaadje vol, 100 mensen, allemaal bekeerd. Oef, kan helemaal niet. 1 uit een stad en 2. Nou, en jij maar hopen dat je de enige bent in Veenendaal. En dat de anderen allemaal uit Renen komen, uit Elst of uit Wageningen of nou ja, waar dan ook vandaan. Ik kom uit Rijssen tegenwoordig. Nou, een heel vroom spul daar hoor. Rijssen kerken vol, bom vol. En ik ben bekeerd. Nou ja, dan hebben die anderen allemaal pech. Er is maar één uit Rijssen. Nou, die staat toch alle hier. Begrijpen u het een beetje? De Heere zegt niet, er is maar één uit Rijssen. Er is maar één uit Peking of één uit Veenendaal. De Heere zegt, als alle één van de 10 stammen in Peking zitten, zijn hij verstrooid. Ik haal hem eruit. Vind je dat nu niet gaaf van de Heere God? Al is er maar één van de 10 stammen ergens, al zitten er maar 2 in een heel gebied. De Heere zegt, ik haal ze, ik pak ze en ik breng ze terug. Dat is genade. Dat is niet, er is al 1 en dus is er voor jou geen kans meer. Is het omgekeerde, precies het omgekeerde. De Heere zegt, ik haal ze, ik pak ze eruit. Genade op genade, super is het. Zo is onze Heere. En daar gaat het over in hoofdstuk 30 en 31. Dat is de boodschap. En God zegt, de 2 stammen die haal ik terug uit Babel. En de 10 stammen die haal ik uit het noorden. Efraïm roep ik. En ze zullen komen. Nou, en dan wordt gezegd, richt uw merkstenen op en zet uw wegwijzers neer. Zet uw hart op uw heerbaan, op de weg die gij gaat. Jongvrouw Israël, keer terug. Keer terug naar uw steden hier. Hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter, want de Heere schept iets nieuws op aarde, de vrouw zal de man omvangen. Moeilijke tekst, ik weet het wel. Kun je ook weer een heel boek over schrijven. Ik ben dus een schrijver, dus nu weet u waarom niet zoveel boeken zijn, want al die moeilijke teksten die zijn bijna niet uit te leggen. Maar ik zal het wel proberen. Die 10 stammen worden gezien als een jongvrouw. En er zal iets nieuws komen. Die 10 stammen, die vrouw, een jongvrouw. Er zal iets nieuws komen, want die vrouw zal een man omvangen. U bent onze Heer. Dat is nieuw. Dat is helemaal nieuw. Heb je dat al meegemaakt voor jezelf? Waarom zei Paulus, ik heb u als een reine maagd aan 1 man verloofd? Dat geldt voor ons, hè? Dat geldt voor ons, voor de gemeente. Jullie zijn als een reine maagd aan die ene man verloofd. Maar ook de 10 stammen zullen als een jongvrouw Israëls komen en ze zullen die ene man omvangen. En dat is nieuw, dat is splinternieuw. En richt uw merkstenen op, zet uw wegwijzers neer en zet uw hart op de heerbaan. Dat betekent dat hierover gepraat moet worden. Mijn vertaling van zet uw merkstenen op, richt uw merkstenen op en zet uw wegwijzers neer, is deze dienst, deze Maranatha-dienst van nu en van morgen, van volgende week zondag, zijn merkstenen, zijn wegwijzers. Let erop, op de weg naar de Heere zijn er duidelijke aanduidingen, duidelijke wegwijzers. Die kant moet het op. Ik hoop dat jouw eigen leven zo'n wegwijzer is. Zo'n merksteen is. En dat mijn gedrag gewoon in de dagelijkse praktijk een wegwijzer is. Een merksteen is op de heerbaan. Maar de Heere bedoelt, dit is waar, dit gaat door. Hier zorg ik zelf voor. Zet maar een aantal dingen, zodat mensen het gemakkelijker vinden. We hebben makkelijk praten met onze tomtommetjes en onze, nou ja, weet ik veel. Ik heb wat anders, maar het is hetzelfde effect. Ik noem het tante Truus, maar dat zegt ook niet zoveel. U mag ook oma Gerrit nemen. U kunt kiezen uit de mannenstem of uit de vrouwenstem. Maar goed, die zeggen, je moet hier linksaf of je moet hier rechtsaf. Die wijzen ons de weg een beetje in de auto. Maar ja, op de fiets werkt het ook al. En gewoon lopend is het ook al makkelijk. Ja, als je toch naar je huis moet vanavond, je weet nooit waar je woont, dus dan moet je zo'n ding in toetsen. Ik bedoel, je kunt overtrokken met deze dingen omgaan en dat gebeurt ook heel veel. Waar het me nu om gaat is, zet uw merkstenen op, richt uw merkstenen op en wegwijzers. Ik heb al heel lang geleden de Heere gebeden, Heere, alsjeblieft laat mijn hele houding, mijn hele uitstraling een wegwijzer zijn. Laat een ander aan mij kunnen zien dat ik de Heer Jezus lief heb. Laat de mensen kunnen zeggen, Ja. Volg hem. En dat de Heere misschien als iemand in mijn omgeving bidt. Van Heere, hoe kom ik ooit bij u uit? Dat de Heere tegen zo iemand zegt, je moet daartoe volgen. Ik bedoel, ik heb het niet over mijn gemeente of over onze club. Maar gewoon persoonlijk, heel persoonlijk. Dat de Heere kan zeggen, hier, kijk dan. Daar woont Caroline. Daar, die moet je even, hou haar in de gaten. Zo. Merkstenen, wegwijzers op de weg. En dat geldt voor Israël ook. Wat denkt u van een gemeente, zoals wij nu vanavond bij elkaar zitten, die zeggen, ook voor de 10 stammen is er een weg terug. En wij bidden ervoor, Heere, laat ze tot inkeer komen. En de Heere brengt ze tot inkeer. Hij bekeert ze. Hij keert ze als het ware binnenste buiten. Ze zullen zichzelf leren zien in hun schuld, in hun verlorenheid. En ze zullen zich tot God keren. En ze zullen die schuld ook inderdaad gaan erkennen, onderkennen. En ze gaan dat ook beleiden. Ze zullen zich op de heup slaan, zo staat het hier. En ze zullen echt zeggen, Heere God, we hebben het helemaal verkeerd gehad. En ze komen terug. Waar staan vandaag de wegwijzers voor de 10 stammen? Nou, in Nederland worden ze zeldzaam. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik zal precies zeggen wat ik denk. Als ik mensen hoor roepen, ja, ze kunnen zich bekeren, die Joden, maar ja, dan. Maar als ze dat niet doen, ja, dan hebben ze pech gehad. Natuurlijk, ze moeten zich bekeren. Maar Gods plannen, ik heb het met u gelezen in hoofdstuk 30, Gods hart, Gods plan met dat volk blijft onaangetast. Hoe dan ook. En dat is zo fijn, want dat betekent dat ook de plannen van God met jou en met mij zo blijven. Wegwijzers. Ik bid dat deze dienst een stukje wegwijzer is. En dat mensen die tegen u aanlopen, op de een of andere manier, ontdekken dat u op weg bent naar onze Heer Jezus. Naar de Koning der Koningen. Naar de Heere der Heren. Naar de Vorst van Israël. Naar Jeruzalem. Ook al is onze positie heel anders dan de positie van Israël. Dit hoop ik echt toch. En dan, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Dat is vers 33 van hoofdstuk 31. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Kent de Heere, want ze zullen allen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. De Heere wil onrecht en ongerechtigheid vergeven, hun zonden niet meer gedenken. Wat een geweldige toekomst. Je moet je voorstellen dat 10 stammen uit het noorden komen, dat is vrij zeker. Dat 2 stammen uit het oosten komen, uit Irak. En dat ze samen optrekken in de richting van Jeruzalem. Dat er een verlangen in hun hart gekomen is om terug te keren. Om ook terug te keren naar de Heere. En er zicht op hun eigen situatie is gekomen. Gezondigd hebben we, verknoeid hebben we het. Het is helemaal niet goed gegaan in onze levens. Sorry, Heer, hier zijn we. En zet daar maar merktekens. Kijk eens, die zijn al gekomen. En die zijn al geweest. En wij staan hier eigenlijk om u een beetje de weg te wijzen. Om u die kant op te duwen. Om u daar te brengen waar de Heer u hebben wil. En dan zullen ze niet meer elkaar zeggen, kent de Heer, want ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Op het gevaar af dat ik alles door elkaar heen ga gooien, en dat wil ik niet zo graag, want ik wil u helder houden dat de gemeente een heel andere positie heeft dan het volk Israël. Dat wij, ook al zijn wij hier op aarde en ondervinden we dezelfde processen, dat wij uit wat onze eindbestemming betreft niet zozeer in dat land komen, maar dat wij wat onze eindbestemming betreft in het huis van de Vader komen. Een andere eindbestemming. En toch, het boek Ezechiël maakt duidelijk dat er wedergeboorte zal zijn voor Israël. Wedergeboorte is niet typisch voor de gemeente. Dat wordt heel vaak gezegd, dat is niet zo. Het boek Ezechiël maakt volstrekt helder dat er een dal met dorre doodsbeenderen is. 10 stammen en 2 stammen. Leest u het maar helemaal. 2 stukken hout die bij elkaar komen. Dal van dorre doodsbeenderen. Allemaal zeer dor. Op een bepaald moment een beweging, een geruis. En die dorre doodsbeenderen die trillen aan elkaar. Dat wordt een eenheid. Er komen spieren op. En huid. Maar ja, het ligt er nog wel. Het is nog een soort gevallen standbeeld. Dus het is wel een eenheid, maar het leeft niet. En dan komt het moment dat er leven komt. Geest komt erin. En ze gaat rechtop staan. Een zeer groot leger. Dat is de taal van Ezechiël 36, 37. Als u het naar wil kijken, alsjeblieft, daar staat het. En het zijn geweldige beelden van de profeet Ezechiël, in dezelfde tijd als Jeremia levend, over Israël. Dus het is niet alleen Jeremia 30, 31, het is ook Ezechiël 36, 37. Dat gaat over dezelfde tijd. En ineens is daar geest in. De Heilige Geest in jou en in mij vandaag, als we de Heer Jezus kennen, als onze heiland, dan is de Heilige Geest in ons gaan wonen. Betekent ook dat de Heere zijn woorden, zijn gedachten in ons hart leggen wil. Daarom is het zo wezenlijk. Word vervuld met de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. Vandaag denken we, ja, wees vervuld met de Heilige Geest. Oh, dan zingen we het hoogste lied. Of dan schamen we ons niet meer voor de buren. Of dan zullen we ze een getuigenis geven. Of we zullen krachtige dingen zien. Of we zullen misschien wel wondertekenen meemaken. Dat is dan ongeveer hetzelfde als vervuld zijn. Nee, ja, dat kan ook. Maar het allereerste wat de Heilige Geest in jou en in mij wil doen, en hij woont in ons, is Gods gedachten in ons hart leggen en ze doen verstaan. Kent de Heere en je zult de Heere kennen. De Heilige Geest zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. De Heilige Geest zal in ons een krachtig werk gaan doen en zal in ons iets bijzonders gaan brengen. Spectaculaire wonderen tekenen. Nee, de Heere kennen. Oh ja. Nou, zo ongeveer is onze reactie ook. Van, ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Ik wil wel iets bijzonders gaan doen. Ik wil wel eens op de barricade staan en dan een wonderteken doen. In brand geschoten worden en er gebeurt er gewoon helemaal niks. Weet je wat, ik blijf gewoon staan. Zoiets. Dat zou pas spectaculair zijn. Zou de Heere dat kunnen? Jawel. Zou dat vandaag moeten in Veenendaal? Nee. Nou, een beetje kort door de bocht. Maar wat zou de Heer dan willen gaan doen met ons vanavond? Hij wil ons door zijn geest vertellen wat zijn gedachten zijn over onszelf, over Israël, maar heel bijzonder over de Heer Jezus. Hij wil ons vandaag vertellen dat de Heer Jezus voor hem nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 10, nummer 110, alles is. En pas als alles geweest is, kom jij. Niet eerder. Met alle respect voor wat je kunt en voor wie je bent. Maar het gaat primair om de Heer Jezus. Als de Heilige Geest in ons woont en in ons werkt en ons helemaal doortrekt, wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan gebeuren er wonderdingen. Dan legt God zijn wet in ons hart en zijn gedachten zijn in ons. En dan hoef je niet elkaar te zeggen van kent de Heere. Nee, dan kennen we de Heere. We willen hem kennen. Dit proces wat je nu, vandaag kunt ervaren, wat je meemaakt, en ik hoop ook dat je dat meemaakt, en daarom is het tijd om ook dit soort teksten te lezen en dit toe te passen en toe te snijden op de gemeente, want die gemeente van vandaag, die zal ook een keer wakker moeten worden en die zal zich moeten realiseren dat de Heilige Geest die in ons woont, in ons ook wil gaan werken. Dat is niet een soort passant die er is en die daar, nou ja, 2 eeuwen, 2 dagen gewoon vakantie houdt. Mooi hè, dat je een zomerhuisje bent voor de Heilige Geest. Ja, hij ligt nu lui onderuit of zo. Hij is er wel, maar hij is. De broodnodige rust is gekomen voor hem. Nou, zo lijkt het wel. Een beetje raar taalgebruik, maar je snapt het een beetje. De Heilige Geest in ons is niet op vakantie bij ons. Zit niet via Centerparks in ons hart en blijft er een poosje. De Heilige Geest in ons wil ons vullen. Is de Heere. Het is niet mijn leven meer, mijn lichaam. Het is zijn lichaam. Het is zijn tempel. Het is niet meer van mij, het is van hem. En hij wil in ons werk. Wat zou hij dan willen? Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, zal het u verkondigen. Hij zal altijd mij verheerlijken. Nou, daar begint het. Wij beginnen op een ander terrein. Wij willen wel iets, een keer over het water lopen. Of nou ja, iets bijzonders, nog een keer. Maar de Heilige Geest wil de Heer Jezus in ons openbaren. Zijn gedachten kennen. Het woord leren kennen. Die logos leren kennen. Hij wil zo graag in ons gaan werken. Wil je dat ook? Nou ja. Ja, we moeten nog naar de verjaardag van tante Truus vanavond. En oma Gerrit ook. Nou ja, ik noem beide namen maar. En daar begint het weer, ja. En waar gaat het dan vanavond? Ja. Ja, ik heb tante Jantje ook gezien in de kerk. Had een nieuwe hoed op. Nou, daar gaat hij weer. Het hele vrome arsenaal van een hele week gaat de revue passeren. En we praten nergens over. Sorry dat ik het weer heel gewoon zeg. En ik weet waar ik over praat. Hoe ver is het nu met vervulling met de Heilige Geest? Hoe ver is het dat God zijn gedachten in ons hart kan leggen? En hij ze in ons hart kan schrijven. Zoals Mozes twee stenen tafelen ontving. Opgeschreven. Niet op stenen tafelen, maar op de vlezen tafels van je hart. Wordt geschreven door de vinger Gods, door de Heilige Geest. Gods gedachten in ons. Helemaal niet nieuw. Snap je onmiddellijk. Je begrijpt het hoor. Maar wij worden ingepakt omdat we de Heilige Geest bedroeven. Omdat we de Heilige Geest uitblussen. Dat kan. Dat zijn twee opties. De derde optie is vervuld. Nou, ik hoop het laatste. Maar als dit nu zo met ons is, als we door de Heilige Geest leren zien wie de Heere is, hoe gaat het dan straks? Nou, net zo. De Heere zegt, als ik mijn geest in die dorre doodsbeenderen breng, als ik, wat al een beetje aan elkaar getrild is en wat een eenheid geworden is, als ik mijn geest daarin breng, ja, maar dan gaan ze rechtop staan en dan zal mijn wet in hun binnenste zijn. Door wie dan? Door diezelfde Heilige Geest. Zijn ze nou toch precies gelijk aan ons? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar de processen zijn wel gelijk. De bestemming is wel totaal anders. Maar de manier waarop God werkt is niet verschillend. God werkt vandaag zo. En je snapt het. Als je dat snapt, snap je ook wat er straks gaat gebeuren met Israël. Dan ineens, ja, oh ja, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broer leren. Dubbele punt, kent de Heere. Want ze zullen allen mij kennen, van de kleinste tot de grootste. Wat een geweldig volk. Een volk van kennis. Ja, daar ontbreekt het aan. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, Hosea. En mijn volk komt terug. Vol van kennis. Goed, dat gaat komen. En de Heer zegt, ik ben hun God, zij zijn mijn volk, en aan hun ongerechtigheid zal niet meer worden gedacht, en hun zonden zijn voor altijd weg. Mooi, hè? Israël. 10 stammen, 2 stammen, terug, 1, in het land, schitterend. Een prachtige profetie. En je moet alle moeite doen om hier een andere uitleg aan te geven. Hier staat niet 1 keer dat dat volk terugkomt, maar bijna om de tekst. En dat gaat de volgende keer, dat is volgende week zondag al, nog verder. Dan kopen een stuk land daar in Jeruzalem. En dat krijgt nog een vervolg ook. Maar hoe dan ook, hier is al een enorme basis. Dit is Gods plan met zijn oude volk. En daar word ik heel blij mee. Ik was deze week in Hendrik Ido Ambacht. En daar was een mevrouw, ik heb het gisteren ook gezegd in de samenkomst. Die zei dat ze een Jodin was. En toen ik vroeg of ze de Heer Jezus kende, zei ze ook ja. En ze was furieus. Want ik had het volk Israël beledigd door te zeggen dat er nog een grote nood zou komen. Dat er een grote verdrukking zou komen. Dat ze in gigantische gewetensnood zouden. Dat heeft 10 minuten geduurd. En toen was ik het eigenlijk, hoe zeg je dat netjes? Nou ja, ik had het gehaald, laat ik dat zo maar zeggen. En toen dacht ik, ik moet die vrouw maar God zegen wensen en doorlopen en een kop koffie pakken of zo. Dus dat heb ik ook gedaan. Een beetje handigheid, want ook de omgeving begon zich eraan te storen. Er is altijd dispuut over de toekomst van Israël. De een zegt, helemaal geen toekomst. Wel nee, het is voorbij. Ze hebben gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Over, het is uit met ze. Hadden ze maar beter op moeten passen. Punt. Anderen zeggen dat wij allemaal Jood moeten worden, dat is het omgekeerde. We moeten allemaal in de huid van een Jood gaan kruipen en we moeten die ene Joodse man vasthouden en met hem naar Jeruzalem gaan. En we moeten allemaal Jood worden. Ik ga niet mee. Weer een ander zegt, ja die Jood is oké, maar dan moeten ze zich tot het christendom bekeren, want anders is er voor hen geen toekomst. Ik hou niet mee. Begrijp je hoe complex het aan het worden is? Het wordt steeds moeilijker. Want er is wel te degen een toekomst voor Israël. Een hele speciale, een hele specifieke ook. Dat doet niets af aan het plan van God met jou en met mij, met de gemeente. Maar nu wil ik graag zeggen dat er een gigantische toekomst is voor het volk van Israël. Voor de 10 en voor de 2 stammen. Dat is helder uit dit stuk. Maar de toepassing voor jou en voor mij is dat wij ons wel eens op onze knietjes mogen gaan begeven. Zeg, Heere God, dan willen we u danken. Ook als we het niet goed doen, blijft u dezelfde. Want uzelf verloochenen kunt u niet. Als we fouten maken, ja, dat geeft wel verwijdering. Maar uw plan met mij wordt daarmee niet verstoord. Dank u wel. En wat zou er gebeuren als wij het omgekeerde zouden doen? Dus geen fouten zouden maken, geen verkeerde keuzes zouden maken. Maar stel dat wij nu zouden zeggen, Heer, wij willen ons helemaal voor de Heilige Geest openstellen. Wat gaat er dan gebeuren? Kennis. Worden we dan eigenwijs? Ja, kennis maakt opgeblazen. Nou, dan maar niks. Nou, dat is bijna hetzelfde als leer maar niet lezen, want daar word je helemaal niet meer eigenwijs van. Dus we hoeven niet meer naar groep 3, groep 1 en groep 2, dat mag nog, want dan leer je toch niks. Maar, sorry voor de kleuter dames allemaal. Maar groep 3, nee, dat kan niet, want dan leer je lezen, word je eigenwijs. Kijk, kennis en kennis maakt opgeblazen, dus daar moeten we niet aan beginnen. Dat is natuurlijk onzintaal. Maar het schijnt dat het in de gemeente ook ongeveer zo gaat. Waar is die kennis? Wilt u geen kennis omdat u dan buiten uw schoenen gaat staan? Is dat de reden waarom u niet wilt? Omdat u een beetje bang bent dat u op een podium komt? Of een troontje voor uzelf krijgt? Ik hoop dat u de Heilige Geest aan de gang laat gaan. En dat de Heilige Geest in jou een geweldig werk gaat doen. Gods woord en Gods wet in je hart schrijven. Zijn gedachten binnenbrengen. En je echt het verlangen geven, ik wil de Heere kennen. De jongste, de oudste, de Heere kennen. Wat zei Paulus? Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Ik wil hem kennen. Ik wil van hem genieten. Ik wil dichterbij komen. Ik wil weten wie hij is. Straks zal een jonkvrouw een man omvangen. Ik wil nu graag de Heer Jezus omvangen. Heer Jezus, ik heb u lief gekregen. Ik ben van u gaan houden. En ik wil eigenlijk nog veel en veel meer van u leren. Mag ik bij u blijven? Wat zal hij zeggen? Fijn dat je er bent, Dato. Blijf maar bij mij. Dat is de Heer Jezus. De toepassing is zo schitterend, is zo geweldig, dat wij vandaag een volk van God mogen zijn met het diepe verlangen om hem te leren kennen. En hij wil door zijn geest in ons gaan schrijven, gaan modelleren, gaan kneden, gaan vormen. Hij wil dat proces in ons voor zichzelf tot bloei brengen. De Heere zegene u en mij ook. Ik wil u graag danken. Onze God, onze Vader, dank u wel voor Jeremia 30 en 31... Dank u wel voor die heldere beloften van uw kant ten aanzien van Israël, ook ten aanzien van de 10 stammen. Dank u dat we dat mogen opmerken, dat we daarover mogen nadenken. We bidden uw zegen voor dat oude volk. We weten niet waar die 10 stammen zijn, maar we zouden wel een merkteken neer willen zetten. Als er één is die op weg gaat, dat die ons tegenkomt. En dat wij dan zouden kunnen zeggen, die kant moet je op. Dat is de goede richting. Je moet de Heer Jezus hebben. Je moet bij hem zijn. We willen u danken, Vader, dat u ons zo gebruiken wilt. Maar dat u ook in de toekomst mensen wakker schudt. En dat u ook op dat moment merktekens en wegwijzers hebt. Waardoor ze op de goede plek komen. Tot inkeer komen. En belijdenis doen. Maar ook beseffen dat hun schuld weggewassen is. Dat hun ongerechtigheid vergeven is. Vader, dank u wel dat u dat plan hebt met dat volk. En dat u Jeruzalem hebt uitgekozen als een hele bijzondere plek. Dat u die stad gaat herbouwen en dat daar loflied zal opstijgen. Dat daar eerbetoon aan uzelf is en aan de koning der koningen. Onze Heer Jezus. Nu willen we ook voor onszelf bidden. Of we niet alleen dit profetisch perspectief zullen hebben vanuit deze hoofdstukken. Maar dat we ook onze eigen levens zullen zien in datzelfde licht. Heer, ik zou zo graag dat u alles bent in mijn leven. Dat het om u gaat. En dat uw wet, uw woord, uw gedachte in mijn hart is. Dat ze geschreven worden in onze binnenste. Dat we niet elkaar zeggen, je moet de Heere kennen, maar we kennen de Heere. Uitroepteken. We kennen hem. We willen u danken, Vader, dat u ons zo bij elkaar houden wilt en bij elkaar brengen wilt en ook deze avond gebruiken wilt tot uw eer. Zegen iedereen die hier is. Wilt u met uw geweldige zegen ons zo ook de komende dagen omgeven en ons ook laten terugdenken aan dit stukje tekst. En misschien ook het verlangen geven om die geliefde te omarmen. Een jongvrouw, een bruid die de man, de bruidegom omvangt. Of wij willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.